Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Wat is het balkon weer? Lekker toch? Oh, dat bedoel je. Ja, ik snap het al. Nee, ja, god. Ja, wat je daar nou op zeggen? Sommige collega's zitten graag op het balkon. Hè? Hartstikke fijn.
Wel een balkon hebben.
Wat zeg jij?
Moet je wel een balkon hebben, ja.
Ja?
Ik heb een balkonnetje, ja.
Met uitzicht op je kunstgrasveld?
Nee. Van het balkon
ja, ook, ja. Ja, ook nog.
Wat
ja.
Zei jij, Mike?
Ik heb vooral collega's die ik van het balkon wil gooien. Nee.
Nee. Nou ja, nou we hebben het net over positieve omgangsvormen. Dan is dat natuurlijk niet echt een goed begin.
Nee, is niet handig, hè?
Nee. Maar goed, over positiviteit gesproken. Ja, de Engelse media die zijn lyrisch, hè? Ik kreeg het net door uit betrouwbare bron. Henderson houdt zicht op de 9e grote prijs in zijn glanzende carrière. Met een indrukwekkend optreden voor Ajax tegen Aston Villa, kopt de Daily Mail. Hoewel Villa de favoriet is en blijft voor een plek in de kwartfinale van de Conference League, toonde Henderson al zijn ervaring om zijn jonge ploeggenoten voor te stuwen met constante aanmoedigingen.
Nou, het lijkt wel of ik een stukje lees van Nederlandse verslaggevers over Frenkie de Jong in Barcelona.
Oh ja.
Dit is een beetje vergelijkbaar. Alles is goed wat landgenoten over de grens doen.
Ja.
Nou, echt, Henderson heb ik gewoon helemaal niet gezien. Het is heel plichtmatig allemaal. Heel erg op safe. Nou, dat past natuurlijk wel bij hem, op safe spelen. En dat kan hij wel, ja. Op safe spelen, balletjes van 3-4 meter. En dan geeft hij een keer een diepe bal. Ja, die vliegt gewoon over de achterlijn.
Nou, dat was wat dat betreft wel een pijnlijk moment. Want op een gegeven moment was het 0-0. En toen kon Henderson nog even op rechts een dieptepaas geven.
Ja.
Het lag open.
Helemaal.
En die bal die vloog over de achterlijn.
Die vloog over de achterlijn. Nou, hij kreeg nog een keer een kans. En toen dacht hij van, nou, die andere die vloog over de achterlijn. Die laat ik hem toch breed. Maar een tikkie breed geven.
Maar het ging na afloop over de fantastische wisselwerking tussen de spelers en het publiek. Zit bij die persconferenties ook altijd twee mensen van Ajax Live, van de supportersvereniging. Mm-hmm. Dus die vragen gaan altijd over de supporters. Ja, het was natuurlijk wel Henderson die dat vuurtje aanstak. Door gewoon een keer helemaal door te jagen tot op de keeper.
Ja.
Die keeper die gaf het balletje breed en toen kon Henderson net zo hard weer terug. Maar ik moet zeggen, Valentijn is er wat minder enthousiast over. Maar in het totaal speelde Henderson natuurlijk ook gewoon een hele goede wedstrijd. Maar de achterste drie, dat waren natuurlijk gewoon de beste drie.
Ja.
Dat is logisch, omdat die hebben gewoon geen enkele speler van Aston Villa gezien. Voor 80 minuten, want die lui deden gewoon niks. Na 3 minuten stonden ze 1 keer bijna vrij voor de goal. En voor de rest heb ik ze gewoon helemaal niet gezien. Maar het was gewoon niet de intentie om die wedstrijd te winnen.
Nee, maar is dat dan
normaal
niet?
Normaal gesproken is dit een kip en het ei verhaal. Maar ja, precies. Maar is het duidelijk kip, hoor.
Het is alleen maar ei. Maar het punt is...
Ajax afgedwongen. Dat ga je me niet zeggen.
Die laatste tackle van Kaplan, hè? Zag je die? Zag je die, producer Hein? Die laatste tackle van Kaplan heeft de hele wedstrijd gezien.
Dat is een niveautje Belen.
Ja, vind jij Belen beter dan Kaplan?
Ik vind Kaplan veel beter.
Nee.
Er zit veel meer toekomst in.
Het grappige
zo
is wel,
strak, zo als... strak verdedigen, strakke passing, alles
is,
naar voren.
Het is wel een lekkere plek hè, als in een vijfmanse defensie erachter hangen.
Ja.
Maar het is wel heel grappig als je dan een beetje rondkijkt op X tegenwoordig, de dag na zo'n wedstrijd. Dan komen eerst de Feyenoord fans van, wat moeten ze nou met die Kaplan? Want Belen speelt al weken goed, Kaplan heeft ook 2 wedstrijdjes goed gespeeld. En dan komen de Ajax-fans weer van, nou ja, dan zie je toch weer dat Ajax verreweg de grootste club van Nederland is.
Mm-hmm.
En dan gaat het lekker zo door. En dan, als je het zou lezen, dan kun je wel een paar uurtjes van maken.
Daarom ben ik blij dat ik er niet op zit.
Zou Ramaljo in zo'n 5-man defensie erachter wel goed presteren, denk je?
Achter de goal, zeker. Ja, achter de goal.
Maar jij zegt van, dat is een heerlijke positie. Kan je met wasknijper op je neus spelen. Maar Van Dijk
wel tegen Aston Villa gisteren.
Ja.
Voor Ramaljo is het een 15-man defensie, denk ik.
Ja, maar het was zo'n harmonische blok, hè, wat ze over dat veld bewoog.
Ja, het was harmonica.
Ja,
dat is alles zo in de ring.
Nou, weet je, Valentijn is een tikkeltje cynisch. Je verwacht het niet, maar Ajax heeft natuurlijk gewoon wel goed gespeeld. Dat had ook wel met Aston Villa te maken. Aston Villa was heel erg met de zondag bezig.
Verslik je niet in je water, hè?
Tegen Tottenham Hotspur. Alleen Ajax deed het natuurlijk wel heel goed. En als je het even op Kaplan betrekt... Bale is trouwens ook een hele goede speler, hoor jij. Maar Kaplan heeft nu 2 wedstrijden meegedaan in de basis. Utrecht thuis, Villa thuis. Ja, Ajax had 2 keer de 0. De keer daarvoor was het ongeveer in november dat ze, ja, dat ze de 0 hield. Dus het zegt wel iets en het stond natuurlijk gewoon wel goed.
Ja, zoveel kansen hadden ze nou ook weer niet.
Wie?
Ajax.
Nee.
Villa ook niet.
Nee, daarom.
Nou ja, Brobbey had kunnen scoren. Taylor had kunnen scoren.
Typerend dat die bal kwam van Hato. En daarvoor, voor Hato staan geloof ik nog 6 spelers. Maar die hebben allemaal niet de kwaliteiten om Brobbey in stelling te brengen. En dat is wel heel treurig. En je mist gewoon iemand als Berghuis. Die kan het wel. Of Bergwijn, die met zijn snelheid ook nog wat kan forceren. Ja. En ik denk dat die gaan er gewoon op het moment dat ze fit zijn, en komen ze er gewoon weer bij. En dan moeten ze er ook bij. Ze spelen alleen achter die 3 aanvallers, zeg maar, dan spelen ze gewoon iets anders dan voorheen. Iets meer op zeker.
Ja.
Dus en ja, het geeft Ajax wel wat meer houvast. Dat is, dat...
Ja, want trouwens Brighton, waar natuurlijk Ajax niet tegen opgewassen was, die vlogen er even met 4-0 af tegen AS Roma.
Ja. Dus nou ja, die Premier League stelt eigenlijk helemaal niks voor. Als we Brighton zien, als we Aston Villa zien.
Hoeveel speelde Liverpool gisteren?
Nee, die hebben we niet gezien.
Nee, maar Arne Slot zei ook dat ze eigenlijk het bewijs van de kracht van AS Roma. Hè. Dat is gewoon de gedoodverfde winnaar van het Europa League.
Ja, nou dat is echt trainerstaal. Hè.
Ja.
Je tegenstander door wie je bent uitgeschakeld heel groot maken. Hopen dat ze de finale halen.
Als je dan toch verliest.
Ja, dan liefst van de winnaar. En dat ze dan ook de finale nog winnen.
Ja, maar dus, goed, in ieder geval...
Maar dat lukte AS Roma afgelopen seizoen niet.
Nee.
Het is uitgeschakeld.
Het is voor fijn te hopen dat ze in de beker niet verliezen van de latere winnaar.
Nee. Dat gaan we dan allemaal afwachten. God, je hebt rechters gestudeerd. Dat is een doordenkertje, zeg ik. Potverdomme. Maar in ieder geval een mooie Europese week die eraan komt volgende week. Dat is wel lekker met de Dortmund, ja. PSV en Aston Villa tegen Ajax. Ja. Dus al met al is het chagrijn uit de arena wel eens langzamerhand aan het wegcijpelen.
Dat is wel... tekenend hoe diep Ajax heeft gezeten met die 18e plek als absolute dieptepunt. Weet je, er werd gisteren na een 0-0, na een heenwedstrijd, werd er gedaan alsof de Champions League was gewonnen. En het is nog begrijpelijk ook dat de fans gewoon een keer wat vieren dat ze wat te vieren hebben. Want ja, het is natuurlijk kommer en kwel.
0-0, Mike. 0-0.
Ja, nee, maar daarom. Kijk,
en niks gezien. 90 minuten naar groeiend gras zitten kijken. En dan 0-0. En dan
tevreden zijn.
En dan tevreden, ja. Ja, en dan tevreden zijn. Kijk,
voor de luisteraars, Vaandag gaat ook niet naar de uitwedstrijd.
Ja. Nee. Als je de lat op die hoogte legt, ja, dan wordt het nooit wat.
Nee, maar je hebt ook wel eens wedstrijden gehad dat Arsenal ook niet volle kracht speelde tegen PSV. En ja, PSV versloeg ook een keer Arsenal natuurlijk.
Ja, omdat Arsenal niet op volle kracht speelde. Dat dacht ook iedereen van, ja, onzin, Arsenal, dit, geweldig. Ja, en dan komt het recht op aan en dan krijg je gewoon een deksel op je neus.
Ja, ja.
En dat zal in Birmingham ook zo zijn.
Ja, maar die Kaplan natuurlijk Watkins wel als zijn zak, hè?
Die Watkins,
wel de gevreesde aanvalsleider Aston Villa.
Ja, en dat wilde ik dus zeggen. Dat het reden tot een feestje. Vooraf was het gewoon de vraag van... wordt het 1-4, 1-5 of 1-6?
Ja, bij de niet-kenners, Mike. Bij de niet-kenners. Ik heb een filmpje gemaakt met 1-1.
Zei jij 1-1?
Ik zei 1-1, volgens mij. En ik zei ook die wedstrijd tegen Tottenham.
Dus jij ging als je een beetje de regels van het, krijgen.
Jij zegt elke opname
de regels van het internationale voetbal... als je die een beetje beheerst, dan weet je dat dit op deze manier kan aflopen.
Maar ga je voor de uitwedstrijd ook zeggen van laat Olly maar schieten of niet? Die scoort
Olly Watkins. Ik weet helemaal niet. Want Olly Watkins die heb ik helemaal niet gezien in de 16. Nee. Die heb ik alleen maar rond de middenlijn zien spelen.
Maar dan maken we nu even een harde... dit kader even af, dit fragmentje. Dus Aston Villa... Ajax, hoe gaat die wedstrijd verlopen, zeg jij als kenner?
Ja, nee, dat staat een half uur 3-0 en dat eindigt in 4-1 of zo.
Oké, okay. En Dortmund-PSV, daar komen we natuurlijk maandag nog over te spreken.
Ja, daar gaat PSV winnen.
Serieus?
Ja, en Dortmund stelt er heel weinig voor.
Oké, okay, hebben we dit vastgelegd, ja. Dames en heren?
Ja, maar als dat PSV niet lukt, dan ligt het meer aan PSV dan aan Dortmund.
Dan dek je jezelf alweer in.
Nee, maar dan ligt het gewoon... want PSV heeft gewoon meer kwaliteit dan Dortmund. En ik vind wel... dat als Veerman speelt, dan moeten Schouten en Veerman op het middenveld. En dan moet hij achterin, zou hij eventueel iets anders moeten zoeken. Maar dan ben je aanvallend, vind ik, veel sterker dan met Schouten achterin en Veerman op het middenveld.
Maar wat is
dat kan
optie?
Wel.
Wat is dan een optie voor achterin? Wat zou jij dan doen?
Nou ja, je hebt Obispo heb je ook nog lopen. In ieder geval geen Ramaljo, want dan roep je wel de ellende over je af.
Maar jij zou Schouten niet tegen Dortmund de linie naar achter halen?
Nee, niet als je aanvallend ook wat wilt doen.
Nee. Maar je hebt natuurlijk ook veel alternatieven.
Dat heb je toch in de heenwedstrijd ook gezien in Eindhoven. Eigenlijk heeft PSV daar nauwelijks enige kans gekregen. Alleen in het begin hebben ze 1 of 2 kansjes gekregen. Luc de Jong werd bijna niet bereikt. Nou, Luc de Jong mocht gelukkig dan nog een strafschop binnenschieten. Maar ja, als je Veerman iets verder naar voren... en dat betekent dat Schouten daar in zijn rug moet voetballen.
Ja.
Dan kom je veel meer tot goede aanval.
Maar welke competitie vind jij sterker? Bundesliga of Premier League?
Bundesliga of Premier League? Ja, de Premier League.
Ja, dan kan PSV toch niet uitgeschakeld raken. Ajax, dit Ajax, speelt gelijk tegen de nummer 4 van Engeland. PSV tegen de nummer 4 van Duitsland.
Ja. Nou, daarom.
Nee, is...
Zeg eens zaken, hoor.
Ja, jezus. Laten we dan maar even de stellingen beetpakken. Kaplan is beter dan Van Dijk. Gebbetje je natuurlijk. Hè?
Eens.
Ja?
Oneens.
Oké. Okay. Gijs Smal zou een goede aanwinst voor Feyenoord zijn?
Oneens.
Eens.
Slot zou goed bij Barcelona passen.
Oneens.
Eens.
De Ligt moet in de basis bij dit EK.
Eens.
Oneens.
PSV zonder Veerman kansloos tegen Dortmund.
Oneens.
Oneens.
En Vitesse kan maar beter failliet gaan.
Oneens.
Eens.
Ja, nou ja, daar hadden we toevallig in de videoopname nog over. Het kan natuurlijk aantrekkelijk zijn.
Het faillissement is gewoon de redding voor Vitesse. In feite, want dan ben je namelijk van al je schulden verlost. En dan heb je aan niemand meer verantwoording af te leggen. Dan kan je naar een nieuwe aandeelhouder zoeken. Mm-hmm. En dan kan je weliswaar op een nulpunt. Maar dan als je licentie gewoon dan kan behouden. Dan kan je gewoon doorgaan op eerste divisieniveau.
Ja, dan word je naar de eerste divisie teruggezet. Ja.
Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Als jij gewoon in de eerste divisie blijft, of in de eredivisie blijft, dan kan het. Dan kan je natuurlijk een doorstart maken.
Oké. Okay.
Dus, maar hoe zit dat dan met de schuldeisers als je een doorstart maakt? Kan dat zomaar?
Ja, dat kan, ja. Ja. Nou, kijk, dat heeft te maken met dat economisch delict wat dan is gepleegd. Omdat ze natuurlijk nog steeds die banden hebben met die Russen. En dat heb je bij Chelsea natuurlijk ook gezien. Dan gaan alle aandelen en alle schulden die worden in een stichting gedouwd. Nou ja, en dat wordt los van de club gezet. En dan kan je als club zijnde weer opnieuw starten.
Ja, maar het is dus niet zo dat je dan een sanctie krijgt of
ja, dat kan wel. Amateurs. Dat kan wel. Ja, dat zou wel kunnen, maar volgens mij hoef je niet naar de amateurs. Nee.
Maar ik zag ook nog een verhaal staan in de regionale media over Vitesse, hoewel wij natuurlijk ook heel veel over berichten met Jeroen Kapteins.
Ja, die kwamen er uiteindelijk ook achter dat de directie en dat er ook mensen die daar eerder hebben gezeten bij Vitesse, dat die met het voortbestaan van Vitesse hebben gegoocheld.
Ja.
En nu is het bijna zover.
Maar ja, wat is het toekomstperspectief nu? Want ze hebben natuurlijk geen directeur. Ze hebben gezeik met het stadion. Ze hebben gedoe met de Russische eigenaar.
Eigenaar, Amerikaanse...
afgeketst natuurlijk met de Barry. Wat denk jij dat die club nu... ja, denk je echt dat ze het best een hele nieuwe doorstart kunnen maken?
Dat lijkt me wel verstandig, ja.
Nou ja, eerst maar even tegen RKC spelen dit weekend. In de hoop om een beetje aansluiting te houden.
Ja,
voor
RKC kan lelijk in de problemen komen.
Ja. Ik hoorde dat bij Vitesse dat die zaak eigenlijk nog veel ernstiger is dan die zaak ooit bij SC Twente. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed afgelopen daar. Die club bestaat dan nog wel, maar voor de rest, ja, die gingen ook naar de eerste divisie. Dus ja, het ziet er gewoon heel slecht uit voor Vitesse.
Ja, ja.
Linksom of rechtsom.
Hebben jullie trouwens het filmpje van Promes gezien in die nachtclub in Dubai?
Ja. Met zijn nieuwe vriendin, hè?
Ja, toch ook wel bizar, hè? Als je kijkt hoe dat met die...
Ja, ik heb het niet gezien, maar ik heb er wel van gelezen. Ja, het is natuurlijk proletengedrag van de bovenste plank.
Ja, nou, de vraag is of hij uiteindelijk nog uitgeleverd kan gaan worden of niet. Ja, de net was de
Maar dit is ook wel een hele slechte publiciteit voor dat land, hè? En dat presenteert zich natuurlijk echt een beetje als een toeristische trekpleister. Nou, als dit dan de toeristen zijn die jij wil trekken, als dit de mensen zijn die jij een podium geeft om met een strafblad, een Nederlands strafblad, zo uit je dak te gaan in een nachtclub. Dat zegt alles over het land. En ik denk dat daar zit wel een kans voor de Nederlandse overheid misschien, of voor de justitieel apparaten, om hem op die manier misschien toch uitgeleverd te krijgen naar Nederland.
Ja.
Want zo is het natuurlijk ook eigenlijk met Tachi gegaan, toen bekend werd dat hij in dat land zat. Ja, toen was eigenlijk toen was het heel snel bekeken.
Emotioneert het je?
Nee, ik moet eigenlijk een glas water drinken.
Oh, want je hebt geen kinkhoest.
Nee. Ik ben nog steeds niet genezen van mijn longen.
Doe maar een azijntje.
Nou ja, maar het is natuurlijk wel zo dat Dubai ook banden met Rusland schijnt te onderhouden. Dus dat dan een beetje een steekspel is.
Ja.
Dit is natuurlijk enorm gezichtsverlies voor Dubai. Dat meneer Promes heeft in een nachtclub. Dan, ik wil zeggen, ze reed afvegen met het vonnis uit Nederland. Dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet, wat daar gebeurt. En dat zou mensen wel kunnen triggeren om te zeggen van ja, als je zo met ons spot, dan gaan we maar eens in gesprek met Nederland over die uitlevering. Dus ik denk dat ProMens daar wel een heel groot risico mee neemt, door zo te provoceren. Want anders kun je het volgens mij ook niet zien.
Nee, of hij heeft het gewoon allemaal niet zo. Hij denkt het zo allemaal wel, of heeft het helemaal de impact ervan niet zo in de gaten.
Maar denk ik wel.
Er kwam toch ook een liedje?
Ja, dat is waar. Wij namen dit op vrijdag, of nemen we dit op, net als de persconferentie van Arne Slot. Het ging niet over Barcelona, maar ik zag wel in de Spaanse media dat Slot ook werd genoemd. Als een van de trainers waar Barcelona gecharmeerd van is.
Ja.
Zou het, denk je, iemand zijn die zich staande kan houden daar?
Nou, dat zou heel moeilijk worden. Je hebt gezien bij Maurice Stijn bij Ajax. Hè, je moet om met een bepaalde status binnenkomen ergens. En dat je ook dingen kan eisen. Zelfs Ronald Koeman kon sommige dingen niet voor elkaar krijgen daar. Dus het is wel heel moeilijk. Maar je vroeg volgens mij of hij zou passen qua speelstijl. En wat hij voorstaat, past hij uitstekend bij Barcelona. Maar of je daar dan ook staande houdt. Ja, het is natuurlijk een slangenkuil eerste klas.
Ja.
Ja, dat is ook de reden waarom ik oneens zei. Koeman is natuurlijk een legende bij Barcelona. Heeft ze met die vrije trap tegen Sampdoria gewoon de Europa Cup 1 winst bezorgd. Ik denk dat Arne Slot, voordat hij daar begint, al redelijk kansloos is. Omdat je, ja, wat Fanta zegt over die reputatie. Maurice Stijn kwam bij Ajax binnen. Had niet het gezag om Ajax goed te kunnen leiden. Ging daar ook gedesillusioneerd weg. En ik hoop dat Slot, want qua voetbal past hij inderdaad perfect. Maar
ja,
weet je, wat kun je eisen van de clubleiding? Welke spelers wil je hebben? Hoe gaat dat? Ik denk dat Koeman dan meer te eisen heeft dan Slot.
Ja, nou, als Barcelona inderdaad voor Slot gaat, dan gaat het om dat ze gewoon een iemand hebben die ze gewoon kunnen sturen. Hè? Dus een puppet on a string, hoe noem je dat in Nederland?
Ja, marionet.
Marionet, ja. Dat is gewoon een marionet van mensen die hem hebben aangesteld. Zoals Stijn een marionet was van Mislintat.
Ja.
En anders komen zij niet bij Arne Slot terecht.
Nee, want
wij geven daar allemaal wel heel hoog van op en zo. En hij is dan een keer kampioen geworden en Feyenoord speelde leuk voetbal in Nederland. En ja, maar ze worden ook drie keer te kijk gezet door AS Roma, de nummer 6 van Italië. Het is niet zoals Mourinho. Die kwam binnen op het internationale podium met FC Porto, met het winnen van de Champions League. Ja, die zette gelijk het merk Mourinho neer. Die had direct zoveel status. Nou, en die heeft zich natuurlijk ook nog verder ontwikkeld. Maar dat is bij Slot natuurlijk niet het geval. Had hij nou die Conference League gewonnen en daarna ook nog de Europa League, ja, dan had heel Europa had achter Arne Slot aangezeten. Maar dat is nu echt niet het geval.
Nee, je ziet inderdaad als Koeman er sneuvelt, als Xavi er sneuvelt. Dat zijn toch enorme club-iconen.
Ik weet niet hoe het met de financiën van Barcelona inmiddels is. Maar Slot is natuurlijk ook wel een relatief goedkope optie. Als je alle kanonnen uit de Premier League moet halen of uit de Bundesliga. Ja, dat zullen duurdere opties zijn. Dus ik zou het wel prachtig
vinden. Hij verdient wel heel veel hoor, in Nederland. Het is wel veruit de best betaalde trainer van de
Eredivisie. Maar bij Europese topclubs wordt er wel meer betaald.
Lenglet ook, hè? Nog Barcelona-speler die uitgeleend is volgens mij aan Aston Villa.
Doe dan maar Kaplan.
Ik moest wel lachen dat die spelers echt door Bobby gewoon omver worden gebeukt.
Ja.
Dat die echt denken van wat overkomt mij nou, joh.
Ja, maar voor de rest had Bobby natuurlijk ook weinig in te brengen.
Nee.
En hij stond op een eiland, hij was helemaal alleen en er was geen aanvoer en niemand die hem hielp. Dus dat is geen schande, maar je ziet wel dat op het internationale podium is het toch heel wat moeilijker om je in je eentje te onderscheiden. En, want ja, in de Eredivisie doet hij dat wel. Dan maakt het helemaal niet meer uit wie er wel of niet om hem heen staan. Maar ja, internationaal is toch wel een heel ander verhaal.
Dus dit systeem is een beetje killing voor Brobbie, zou je kunnen zeggen.
Ja, het ligt er wel een beetje aan wie. Als hij Berghuis en Bergwijn achter zich heeft, dan is misschien is al wat makkelijker voetballen voor hem. Het was doodzonde dat hij bij die ene kans op aangeven van Hato in eerste instantie niet lekker meekreeg. Daardoor kwam hij net niet uit en schoot hij hem in het zijnet. Maar ik denk als Brobbie Berghuis en Bergwijn om zich heen heeft, dat hij toch daar wel een wat meer mee geholpen.
Ja. Heb jij als expert van het scheidsrechterschild het idee dat nationaal er anders gefloten wordt in de richting van Brobby dan internationaal?
In Albanië wordt er heel anders.
Ja, maar ik vroeg me wel eens, want Brobby gebruikt ook heel erg zijn lichaam. En ik heb het idee dat hij in de Eredivisie best wel veel tegenkrijgt. En dat Europees krijgt hij best wel veel mee, heb ik het
In de Eredivisie krijgt hij ook steeds meer mee. Hij heeft natuurlijk openlijk geklaagd. En vanaf dat moment, en iedereen zei ook ja, ze hangen aan zijn shirt en dit en dat. En hij begon af en toe te janken over tegenspelers, dus over tegenstanders. Over de manier waarop hij werd bespeeld. Mm. Nou, dat heeft echt wel geholpen. Want sindsdien is het veel meer dat het voordeel naar Brobby gaat dan naar de tegenstander.
Ja, maar die scheidsrechters zijn daar natuurlijk ook wel mee bezig. Die hebben geloof ik elke week een bijeenkomst. Of eens in de zoveel weken een bijeenkomst. Ja, en dan worden daar ook wel beelden van getoond. Maar je ziet ook bijna, Brobby gaat ook af en toe met zijn armen naar achter staan. Maar bijna altijd wordt de eerste overtreding. En dat is ook logisch. Dat zijn vaak de mindere voetballers die het van beuken en zagen moeten hebben. Maar bijna altijd wordt de eerste overtreding ook door de verdediger gemaakt. Moet je maar eens kijken.
Je moet maar eens goed kijken, Mike. Maar bijna wordt er altijd de eerste overtreding door Brobby gemaakt. Want hij hangt als eerste aan het shirt.
Heb je ook gekeken?
Hij trekt altijd als eerste aan het shirt. Want hij doet zijn arm inderdaad naar achter om het shirt te pakken. Want dan is het de draaicirkel is dan veel korter om de verdediger heen.
Nou, als je het shirt niet pakt, maar gewoon zeg maar zijn handen achter doet, dan is het geen overtreding.
Nee, maar als je die beelden ziet, hij pakt altijd het shirt van het tegenstander.
Je hebt de verkeerde beelden gekeken.
Ja. Ja, het is in ieder geval wel een irritante speler om tegen te moeten spelen als verdediger.
Ik denk dat het ook heel lastig
is. Afblijven.
Ik denk dat het ook heel lastig fluiten is.
Nou, het is moeilijk. Ik had afgelopen woensdag was ik spelleider bij het schoolvoetbal. Nou, liever hem uit de hand, joh, tegen de Montessori-school. En ik werd partijdig genoemd. Ja. En op een gegeven moment deelt een jochie van groep 8 van die andere school, die deelt een schop uit, jongen.
Dus zonder bal.
Zonder bal, omdat ze twee tegen er zijn ook meisjes in het veld en zo. Ja, toen werd ik Dagu genoemd door een jochie van 11.
Wat werd je genoemd?
Dagu. Ja, dat is zo'n
Doekoe.
Dat is gelaagd Dagu. Ik werd gewoon uitgescholden.
Wat betekent Dagu?
Ja, weet ik niet. Hond. Hond. Ja. Dus het was echt weer, het liep allemaal weer gigantisch uit de hand.
Ja, Dago lul.
Ja, precies, ja. Dat interview met, ik weet het nog niet.
Nee, maar even serieus.
Komt die begeleider.
Nee, maar nou wil ik wel een keer vragen. Is het dan toeval dat het weer zo'n...
Nou, dat vraag begon ik me dus af te vragen.
Dat zo'n Montessori school is. En natuurlijk weer die vrije opvoeding. Dat moeilijk is.
Precies, ja. Ja, maar goed, uiteindelijk komt
geen antwoord.
Uiteindelijk komt die trainer naar me toe van die school. En ik denk van, nou, die biedt zijn excuses aan of zo. En die zegt, je was wel een beetje partijdig, hè. Je was wel partijdig. Ik zeg, wat mij nou uit wie dat scholenvoetbaltoernooi wint. Ja. Kan mij dat nou schelen?
Ja, wat een domme rik, hè? Dat zijn dan leraren.
Welke scholen met die bekeren?
Ja, maar die geven wel jouw kinderen les. Dat soort
dat is dan weer van die andere...
Ja, leraren. Maar die geeft ook andere kinderen les.
Ja.
Ongelooflijk.
Mijn zoon
maar jouw zoon heeft gewonnen.
Is het niet? Ja, ik heb wel gewonnen met 2-1. We zijn in de Polonaise achteruit het veld afgelopen. Was dat interview met Stijn? Was dat nou op maandagavond?
Ja.
Ja, hoe heb je daar nog naar gekeken? Jij hebt het in VI heb je het er heel even over gehad.
Ik vond Marie Stijn goed overkomen totdat hij het woord wijf gebruikte. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Kijk, hoe boos je ook op de psychologen van Almere City bent.
Mm.
Maar ja, voor de rest was het vooral een herhaling van zetten. We hebben hem eind vorig jaar gesproken. En toen gaf hij al aan welke spelers hij had willen hebben. Ik vind die dynamiek op social media ook wel heel mooi. Dan wordt er geroepen, al die spelers die waren onhaalbaar. Nou, ze waren echt allemaal haalbaar. Kijk, alleen Mislint had heeft... voor 59 jaar een contract aangeboden. En een van de vrij had je bijvoorbeeld ook een contract voor 2 jaar kunnen geven. Misschien wel transfervrij kunnen ophalen. Isco, die zat op dat moment zonder club, verdiende 1,5 miljoen daarvoor. Dus het was allemaal best wel reëel. En er is ook met heel veel spelers gesproken. En die stonden ook open om naar Ajax te komen. Dus ja, maar voor de rest, ja, ik heb niet heel veel bijzonders gehoord, kan ik je vertellen.
Maar voldoende zelfreflectie ook bij Stijn. Daar gaat er dan op social media ook wel over van... Het ligt natuurlijk aan Almere City.
Kijk,
wordt
hij
coach
heeft dat hebben we toen ook gezegd. Hij heeft natuurlijk onvoldoende gepresteerd met dat materiaal. Want uit dat materiaal viel wel meer te halen dan wat hij eruit heeft gehaald.
Hmm.
Dat is een ding wat zeker is.
Dat zie je nu ook.
Hij had Bergwijn, die was gewoon fit. En Berghuis die speelde dan de eerste 2 of 3 wedstrijden niet vanwege een schorsing. Maar daarna gewoon wel. Hij heeft er zelf ook veel te weinig uit gehaald. Dus en dan moet hij ook bij zichzelf te raden gaan. En de strijd die is aangegaan, dat was een strategische misser om die spelers, om in ieder geval die aankopen, op die manier weg te zetten. Want ja, die win je dan niet meer voor je. Ja, en dan kan je zeggen van ja, Mislint had dit en dat, die heeft dat en dat gedaan. Ja, dat klopt. Maar jij moet gewoon werken met dat materiaal. Dus jij moet ervoor zorgen dat het materiaal functioneert. En John van Schip, ja, die hoor je heel weinig negatief. Ja, totdat iemand ineens een draai om zijn oren geeft. Dan is het ook werkelijk raak. Hè. Die Marta, die gooide die natuurlijk gewoon uit. Nou, die zat dan gisteren zat die weer op de bank.
En Guy gooide die ook voor de
En Guy, maar dat zijn niet de spelers die het verschil voor jou maken.
Nee. Dus wat dat betreft is ook een discussie. Haalt hij nou voldoende uit dit materiaal? Is het toch een optie om met Van Schip verder te gaan? Wil die zelf verder überhaupt? Welke ideeën hebben jullie daar nu bij?
Volgens mij is het heel duidelijk voor dit seizoen geweest. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Ajax gewoon op zoek is naar een nieuwe hoofdcoach. Heel veel zal afhangen van Alex Kroes. Heel veel dossiers die worden nu ook op zijn bureautje gegooid. Hebben morgen op zaterdag ook een verhaal open.
Kopen die krant.
Dus dat, ik denk dat ze een nieuwe coach gaan halen. En bij voorkeur een Nederlandse coach.
Maar het is toch opvallend. Pascal Jansen die wordt de laan uitgestuurd bij AZ. Uiteindelijk toch niet gebracht in die fase wat ze ervan hoopten. Is dat dan de verlosser voor Ajax? En met name ook die AZ-kant die ze opgaan binnen Ajax. Ja. Is dat nou wel zo verstandig?
Nee, ik denk het niet. AZ heeft op een bepaald niveau... hebben ze het tot een bepaald niveau prima gedaan. Maar ja, zeg iedere keer, hoeveel spelers zijn daar nou daadwerkelijk in de Europese top doorgebroken? En hoeveel heeft AZ nou werkelijk gewonnen? En ja, dan moet je constateren dat het heel mager is. En is dat het niveau wat Ajax wil? En Pascal Jansen die heeft het overgenomen van Arne Slot. En dat ging best goed. En vorig jaar hebben ze een leuke Europese reeks hebben ze gedraaid. Maar uiteindelijk is het hem ook weer niet gelukt. Dus ja, ik weet niet of hij de juiste man van Ajax is.
Nee,
ja, ik betwijfel het wel een beetje.
Wat je in de Arena en op de toekomst heel erg hoort, is dat Ajax vooral naar de compositie, naar gewoon de hele trainerstaf gaat kijken. Ze willen gewoon een heel complementair team. En daar heeft het nu ook aan ontbroken. Dus ja, misschien dat Pascal Jansen daar onderdeel van kan gaan uitmaken. Maar dan zullen ze daar wel een aantal krachtpatsers omheen moeten hebben.
Ja, maar werkt dat dan? Want uiteindelijk ben je toch het uithangbord als hoofdcoach.
Ja, ik denk wel dat kan werken. Het is volgens mij een hele rustige jongen.
Ja.
En ja, ik heb geen idee. Ik vond het niet de allergrootste start. Maar hij staat er goed op. En, ik denk dat hij wel heel serieus in beeld is.
Ja.
Of het nummer 1 is, dat weet ik niet.
Oké, nou dat wordt allemaal vervolgd. PSV moet dus op vrijdag spelen al uit tegen Go Ahead. Feyenoord op zondagavond trouwens om 8:00. Ja. Was hij ook niet echt tevreden over Slot. Dat hij zei van ja, dat is toch een beetje een onhandige tijd ook voor de fans die dan op zondagavond
laten. Ja, hij moet niet zeuren man. Daar vreten ze allemaal van. Het is allemaal entertainment hè. Het is... Het gaat om de televisie kijken, die betaalt. En de supporters die betalen ook, maar de tv die betaalt gewoon veel meer. Ja, en die willen gewoon al die wedstrijden van die topclubs afzonderlijk van elkaar laten zien. En ik denk als Arne Slot nu, want die programma's worden natuurlijk veel eerder gemaakt, als hij nu in de Champions League had of in de Europa League nog had gezeten, dat hij dolblij zou zijn geweest met zondagavond 8:00. En dan had je hem helemaal niet over die supporters gehoord.
Nee.
Want dat was natuurlijk de reden om die wedstrijd zo laat te zetten, zodat ze genoeg tijd hadden om te herstellen van die wedstrijd in Europa en dan weer door te gaan naar de volgende wedstrijd in Europa, daar ook voldoende tijd voor te hebben.
Ja, want dat is wel het grappige wat Vaandrij zegt. Het is gewoon selectief klagen, want Ajax speelde om 6:45. Nou, dan had Feyenoord waarschijnlijk donderdagavond om 9:00 gespeeld. Ajax thuis, dan logischerwijs Feyenoord uit. Dus dan kom je weet ik veel waar vandaan. En als die wedstrijd zondag om 11:30 had gestaan of 11:45, ja, dan was het land ook te klein geweest bij Arne Slot, want dan had hij ook geklaagd.
Ja.
Dus in dat opzicht was het volkomen logisch dat de KNVB die wedstrijd om 8:00 heeft gezet.
Ja, maar ze moeten dus in elk geval zondagavond. Hartman zei al, is misschien eerder in de video misschien ook een optie dat hij gaat vertrekken. Smals contract loopt af na dit seizoen.
Ja.
Ja, dat nou, zouden dus misschien een logisch. Je kan in ieder geval je selectie versterken.
Ja, net weer zegt, ter verbreding is het wel aardig. Maar het is natuurlijk niet iemand die Hartman 1-op-1 kan vervangen. Hartman is niet voor niets een international. En Gijs Smal die speelt al een tijdje bij Twente. Maar die heeft nog nooit in beeld gekomen van het Nederlands elftal. En de laatste weken was er behoorlijk wat kritiek. Onder andere op Smal en Brenet. Ja, Brenet die pakt het wel op. En Smal heeft het nog niet opgepakt bij Twente.
Nee.
Ja, maar dat hij nog geen 1-op-1 vervanger is van Hartman. Dat is toch vaak het lot van Nederlandse clubs. Als er dan iemand bij een topclub weggaat, Dan komt er een ander in. Dan is het in het begin wat minder. Dan moet hij,
ja, ja, Small de... loopt al een tijdje mee. En als je zag hoe snel Hartman kwam. Die stond op de stoep bij Excelsior om uitgeleend te worden. Toen die door Dennis Ter Kloeze, de algemeen directeur en technisch directeur van Feyenoord, werd gebeld. Van nou, als ze sodemieten terugkomen. Want we willen je bij de selectie van Feyenoord hebben. En binnen no time speelde hij in het elftal en in het Nederlands elftal. Dus.
Ja, want Lopez was is gewoon een optie voor de linksback. Maar
die iedere keer door het ijs.
Wat dat betreft voor Feyenoord wel, zal het weer doorselecteren worden na dit seizoen?
Ja, was dat alleen maar doorselecteren? Want doorselecteren zou inhouden dat de beste blijven en de slechtste vallen af. En daar komen betere spelers voor terug. Maar ik denk dat bij Feyenoord heel veel hele goede spelers gaan vertrekken. En dat Slot dan voor de vierde keer, als die blijft, als die niet naar Barcelona gaat, dat hij voor de vierde keer een elftal moet opbouwen.
Ja.
Want ja, Geertruida, daar was al belangstelling voor. Hansko was al belangstelling voor. Van serieuze clubs, hè. Geertruida Leipzig. Hansko Paris Saint-Germain. Jiménez, daar zal belangstelling voor zijn. Wiefer van Atletico Madrid. Hartman, van zei ik die nou net al?
Ja, nee, ja, die was de eerste dat hij weg zou kunnen gaan.
Timber, Engeland in verband gebracht met Arsenal.
Ja, ja. Dus je kan er donder op zeggen dat het eerder uitverkoop is dan doorselecteren.
Maar is dan het afbreukrisico voor Slot niet groot als hij dan toch bij Feyenoord blijft na dit seizoen? Want als hij weer opnieuw moet gaan bouwen, veel meer valt er misschien ook niet uit deze Feyenoord
te halen. Met zijn volle verstand heeft hij een contract getekend en dat duurt langer dan dit dan tot komende zomer. Dus maar
ik denk dat Arne Slot ook bij zijn zaakwaarnemer wel aangeeft van laten we kijken naar dit seizoen of. Want dit is natuurlijk wel het.
Maar dat staat niet in het contract. Dat werd expliciet gevraagd omdat. Ja, iedereen wilde dat natuurlijk weten. Omdat er ook in dat andere contract allerlei dingen stonden. Waar niemand wat vanaf wist. En hij zegt, er staan geen clausules in. Maar.
Nee, maar dat vind ik uit Feyenoord perspectief ook heel logisch. Als je een trainer zo gigantisch betaalt als Arne Slot wordt betaald.
Ja.
Dat je daar geen clausules in zet.
Nee.
En misschien kan hij een nieuwe elftal opbouwen. Want het is hem tot dusver iedere keer weer gelukt.
In ieder geval na de interlandperiode. Trauner, Bijlo op de weg terug. Stengs op de weg terug.
Ja.
Dus je kunt ze mooi voor de bekerfinale gebruiken dan.
Ik ben wel een beetje voorbarig, hoor.
Wat bedoel je?
Stinks.
Ja, nou, dat klonk bij de persconferentie natuurlijk. Ik had het even over PSV. Ja, daar is vooral de vraag wie er op korte termijn helemaal fit raken weer. Veerman is op de weg terug. Weet jij het laatste nieuws daarover? Kan die al spelen?
Heb ik niet gehoord. Ben ik ook niet mee bezig geweest.
Nou, die zullen geen risico nemen tegen Go Ahead Eagles. Om zich door Willemsen uit de wedstrijd te laten schoppen. Dat heeft natuurlijk weinig zin met Borussia Dortmund dus.
Ja.
En Sabari geldt hetzelfde verhaal. Alles zal in teken staan voor om ze klaar te stomen voor die wedstrijd tegen Dortmund.
Maar vaak is het natuurlijk wel lekker als je dan in ieder geval nog een paar minuutjes kan maken.
Ja, nou, dat kan
misschien
maar
vanuit een half uurtje of. Nee.
Je gaat echt niet spelen vanuit de basis.
Nee. Zullen we nog heel wat James Last erin gooien om eventjes de energie erin te gooien? Hè? Het was grappig,
Erik er nog?
Nou, er wordt gezegd. Waar las ik dat nou? Want het is een beetje het is werken deze podcast weer, hè, Vinny?
Voor jou wel.
Ja, het is voor mij hard werken, ja. Maar er staat hier, hij viel gewoon in slaap tijdens de wedstrijdbespreking van Ten Hag, Yassin Ayoub.
Nee, viel niet in slaap.
Heeft een boekje, nee, die viel niet in slaap, nee, dat klopt, nee. Joosten. Het ging over Patrick Joosten. Die viel een keer in slaap bij die wedstrijdbespreking van Ten Hag.
Dat blijft toch wel de allermooiste anekdote. Heb ik die wel eens verteld?
Of nee, ja, vertel maar.
Matthijs de Ligt of niet?
Of ik dacht, je gaat het hebben over het gesprek van Tadić met Ten Hag in München.
Nee,
nou, die niet.
Nee, dat heb ik wel een keer verteld.
Ja, wat wou je zeggen dan?
Nee, op een gegeven moment, Erik Ten Hag, enorme controlfreak.
Nou, zeg, Valentijn. Ja. Nou, dit is zo. Kom maar door, hoor.
Ja. Net begonnen als trainer bij Ajax. En toen speelden ze de lastige uitwedstrijd tegen VVV. Misschien wel thuis. En toen ging het inmiddels 20 minuten over de corners van VVV. Dus toen stak Matthijs de Ligt zijn vinger op. Hij zegt, trainer, hoeveel corners krijgt VVV, denkt u? Ja, 1, 2, zei ik ernaar. Toen zei Matthijs de Ligt, zal ik die ballen dan gewoon wegkopen?
Oh ja.
Toen was het ook heel snel afgelopen met de corners van VVV.
Jemig. Dus hij had ook nog niet heel veel autoriteit op
maar
dat.
Maar is dat de kracht van Ten Hag, hè? De details, daar zit het gewoon.
Ja. Kijk, dat is op zich natuurlijk heel erg goed om perfectionist te zijn. Alleen, ja, als je dat doet, dan valt Patrick Joosten in slaap, denk ik.
Ja.
Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja.
Nou ja, goed. En dan gaan we het maandag vast wel weer over hebben. Ik wou even naar het buitenlands voetbal. Ja, Champions League natuurlijk hebben we ook gehad, hè?
Ja.
Jammer van Xavi Simons. Had Real Madrid op de knieën kunnen krijgen met Leipzig.
Zeker. Ja, ze kregen echt goede kansen.
Ja.
Maar dan zie je toch het verschil tussen de echte toppers en Leipzig. En ook Simons. Het is een heel bezig bijtje. En hij is echt wel een mannetje daar. Want hij neemt de corners en de vrije trappen en alles. Maar ja, uiteindelijk duwt hij hem niet in die bovenhoek. Terwijl hij had er wel de kans daarop. En die Openda, ja, geweldig. En in Duitsland scoort hij aan de lopende band. Maar als hij moet scoren, scoort hij niet. Ja.
Heb je een scheidsrechtersfluitje, Hein, of niet?
Nou, oh, heeft hij niet. Hij gaat ook
Hij is er ook klaar mee, denk ik.
Ja, hij maakt weer YouTube-films tegenwoordig. Die weigert gewoon hier...
Hein heeft denk ik tot vandaag vier uur een radio-uitzending gemaakt.
Hein, kan je heel even trouwens vertellen nu... Kan jij dat fluitje opzoeken? Maar wat was nou jouw YouTube-filmpje die je vorige week hebt gemaakt?
Ik heb gepiestampt.
Ja.
Huh?
Piestampt.
Ja, zeg maar. Hij heeft gepenisstampt.
Penisstomen. Serieus waar.
Ja, echt waar.
Dus boven een soort pot kruidenthee hangen... Met je geslachtsdeel schijnt heel ontspannend te zijn. En ik werd als onderzoeksjournalist op pad gestuurd.
Ja, ja. Helpt dat ook tegen kinkhoest?
Ja,
nou, misschien kan het je wel aanraden.
Maar dat is een mooie repo. Ja, en te zien op Telegraaf dit weekend of zo. Ja, als het goed is. Dat het zal verschijnen.
Van de maar dat heb jij gedaan?
Ja, aan de lijve ondervonden.
Ja?
Ja.
Maar zonder broek aan?
Ja.
Een handdoekje om.
En maar... Zijn er mensen die willen gaan kijken? Zijn er mensen die willen gaan kijken, die dat moeten gaan kijken?
Ja, leuk filmpje. Leuk filmpje, ja. Ja, ja. Maar dat fluitje...
Op je balkonnetje even dat filmpje gaan kijken.
Ja, precies. Ja, op het balkonnetje. Dat fluitje, dat gooien we er even in zo.
Ander fluitje.
Wat wou jij zeggen?
Nou ja, dat Real Madrid natuurlijk wel gigantisch geholpen is weer door de arbitrage. Want die Venetiërs, die moeten natuurlijk gewoon vandaan.
Nou, inderdaad, ja.
Die scoort vervolgens gelijk over de 1-0. Ja, dat is wel het voordeel van een grote club als Real, denk ik. Want daar mocht Leipzig zich wel heel erg over beklagen.
Ja, ja, nee, en terecht. Nou, ook mee eens? Of niet?
Nee, je kan beter naar jezelf kijken.
Ja, dat is ook zo. Nou ja, Matthijs de Ligt, die had nog een...
Als je zoveel kansen krijgt, dan moet je niet de scheidsrechter de schuld geven. Nee. Omdat je Vinicius eraf... ook met 10 man hadden zij ook makkelijk staande kunnen houden. Misschien Real Madrid.
Ja. Ja, nou, Matthijs de Ligt had nog een soort van volley-knal die er door Thomas Müller werd
De commentator had het niet gelijk door dat...
Nee, die dacht eerst dat Matthijs de Ligt zelf had gescoord.
En toen riep je heel hard, oh, dan is het buitenspel, maar dat was het ook niet.
Nee.
Het ging goed.
Ja, en...
maar dat werd in Nederland als een geweldige assist werd dat
schitterend, hè? Ja, dat was mooi, hè?
Ja, dus ja, dat hoef je allemaal niet serieus te nemen.
Nee, maar ik moet zeggen, hij speelde wel echt heel erg goed, Matthijs.
Ja, en hij ligt onder vuur, hè? Tuchel, die zegt ook van, is hij nou wel van het niveau Bayern München, maar hij speelt toch heel veel wedstrijden gewoon dit seizoen.
Ja.
Ook wel door blessures, maar goed, je moet er toch maar staan dan.
Ja, ja.
Het is geen Kaplan, maar hij doet het aardig bij Bayern München. Ja.
En ook al meer dan 2 wedstrijden.
Zo is het. Ja, ik heb nog 1 nieuwtje. Gooi het erin als je
nog
wat anders hebt. Nee, niet zelf natuurlijk. Nee. Oh. Nee, Bjarne Sosa is gewisseld van zaakwaarnemer.
Ja, Alex Kroes is nog niet binnen en de eerste speler gaat dan naar SEG. Nee, dat is flauw. Alex Kroes heeft natuurlijk altijd bij SEG, of is een van de medeoprichters van SEG.
Ja.
Ik zag het persbericht voorbij komen. Het wordt steeds gekker. Er worden nu persberichten verstuurd als spelers naar een andere zaakwaarnemer gaan.
Maar, en het erge is dat wij nog aandacht aan besteden ook.
Nou ja, omdat die bek natuurlijk werd genoemd ook. En dat hele verhaal met die Sosa en Misnitat en het onderzoek. En belangenverstrengeling vond ik het wel een opmerkelijk
berichtje.
Misschien
aan KPMG, die zijn pas een tijdje bezig. Misschien kunnen ze dat onderzoek even wat verlengen. En dan nu alvast onderzoek doen naar SCG en naar Alex Kroes. Nee, dat is flauw, maar...
Nee.
We gaan het niet meer over zaakwaarnemers en spelers.
Maar dat onderzoek, komt dat dan al een keertje, Mike, of niet?
Dat is nu naar een heleboel mensen toegestuurd. En die krijgen de kans om daar nog op te reageren. Want er worden natuurlijk ook wel wat namen genoemd. En dingen die misschien niet helemaal goed zijn gegaan. Ja, ik vind het heel goed dat KPMG die mensen dan de kans geeft om daarop te reageren. Maar je hoort wel dat dat hele onderzoek zal geen knal geven.
Oké.
Okay. Er is waarschijnlijk niks strafbaars gedaan. En ja, dat kon je eigenlijk van tevoren ook wel invullen. Want er valt heel veel op Misslintat aan te merken. Want het is geen domme man. Dus ja, hij heeft gewoon veel te veel geld uitgegeven voor hele slechte spelers.
Ja.
Ja, dat is niet strafbaar. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook meer bij de toezichthouders ligt dan bij Misslintat.
Ja, ja, en is die décharge dan al verleend als het gaat over het vertrek van die raad van commissarissen?
Pierre Eringa is al vertrokken, dus die...
Volgens mij was er laatst weer een groot interview met Pierre Eringa bij BNR of zo. Zag ik nog voorbij komen,
heb
toch? Met Diana Matroos of zo.
Ja.
Oké, okay, toch?
Ja, ja, ja. Daar kwam die D&D uit.
D&D?
Ja, dat die hem dwars hadden gezeten. Driessen en Derksen.
Ja, oh, dat was de kritiek. Nou, dat viel mij heel erg op trouwens aan dat interview. Het is wel aardig om terug te luisteren. Want hij verwees de hele tijd naar de journalisten die hem het werk onmogelijk hadden gemaakt. Ja. Maar dan ging het dus niet alleen over zijn periode bij Ajax, maar ook over zijn periode als interim bestuurder bij een ziekenhuis. Okay. Waarin de regionale media, die had het hem echt onmogelijk gemaakt. Want hij had een briljant idee.
Ja, want het was iets bij Trouwbaar Media. Dat,
ja, het ging over ziekenhuizen die dan zorg moesten gaan bundelen en zo. En daar verwees je ook naar hoe dat dan in de media was gekomen. Ik wou eens naar het einde van deze podcast gaan.
Nou, media min.
Zo is het. Willen jullie nog wat kwijt, heren?
Nee. Hoe eerder kappen, hoe beter. Want dan moet die kief nog afmaken. Nou,
het was een flitsende aflevering, zou ik willen zeggen. Ja, dank voor je bijdrage.
Ik denk als je terugluistert dat die echt heel goed te doen was.
Ik heb aflevering. Misschien wel een nieuwtje.
Nou, graag.
Maurie Stijn is betrapt.
Waarop?
Ja, in een gesprek met iemand.
Jezus.
Mogelijk een nieuwe club. Ja? Open die krant morgen.
Nee, hou op zeg. Is dat het? Kan je niet even noemen welke club dat is? Mensen luisteren toch pas.
Ja hoor, dat kan wel. Dat is SC Heerenveen.
Oh ja? Oh. Ja, jij wist het al lang natuurlijk. Ja, ik vind het altijd leuk als er reacties in de podcast.
Vader schrik wakker. We kregen een foto. Hij was in Van der Valk Wolvenga.
Ja.
En hij was daar net en toen kwam Ferry de Haan, de algemeen directeur van Heerenveen, ook die kant op.
Ja.
En die hebben daar een oriënterend gesprek gehad.
Want Van Wonderen die gaat vertrekken naar.
Ik weet niet of Kees dat al weet. Maar
nee, precies ja. Was dat al beklonken dat Van Wonderen zou vertrekken?
Nee, volgens mij niet.
Niet officieel, misschien wel onder elkaar. Ja.
Maar dan is het waarschijnlijk, wordt er binnenkort gecommuniceerd of eerder aan. Hey, ik spreek zoveel mensen, we deden alleen een kopje koffie.
Ja. Nee, ik vind
het
mooi.
Ik vind het wel heel slim om ook gewoon in Van der Valk Wolven gaan. Nee, ja.
Maar ja, dat is een hele anonieme locatie. Ja. Maar is daar ook een foto van? Of ja, ik weet je nog, Valentijn, toen Frenkie de Jong op weg was naar Paris Saint-Germain?
Ja.
Terwijl ook met veel aplomb aangekondigd in de studio dat hij op weg was. Hè?
Ja.
En toen was er ook was Maxwell.
Maxwell was er en nog een directeur van Paris Saint-Germain.
En toen hadden wij een foto alles erop geregeld. En jij ging en dat in de studio staan.
Waar was dat
ook weer? Naar Barcelona ging.
Ja, maar in welke club? De Harbour Club.
Heile en nette fijne leven.
Ja, waar ook niemand komt.
Nee, ik denk dat je beter dat Maxwell beter naar de Van der Valk in Wolven gehaald kunnen gaan. Dan was het niet opgevallen natuurlijk. Oh, dit is wel een.
Moet de luisteraar nou niet even weten wat er is.
Ik zie nu een foto van Maurie Stijn in de Van der Valk in Wolven. Hij zit nu aan de appelmoes met de kers erop. Potverdorie. Ja.
Uiteraard geverifieerd.
Nou ja.
En dat klopt.
Oké, nou, ik zeg kopen die krant morgen. Dank voor deze podcast en nog het nieuwtje daarin. En tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.